Big Brother, de nieuwe De Wereld Draait Door en is opeens incestueus aan het worden. Welkom bij de AD Media Podcast met vandaag de oude, vertrouwde samenstelling. Columniste Angela de Jong en mediaverslaggevers Dennis Jansen en Guido Tienhoven. Mijn naam is Alexander van Eenenaam, ik ben coördinator van de redactie.
Sander Schimmelpenning en Thomas Erdbrink gingen samen op pad.
Omdat ik een stukje van hem in mezelf herkende.
Wat er gebeurt, gebeurt er.
Guido, begin met jou. Welkom terug. Jij dacht, ik ga even onderduiken, dacht jij.
Ja, ik was zelfs voor de uitbraak van de coronavirus besloot ik even thuis te blijven. Althans, laten we er niet al te diep op ingaan, maar er werd mij zeer geadviseerd even thuis te blijven. Net een echt mens, toch? Maar ik ben weer terug.
Ja, het ging nog prima in jouw afwezigheid, toch? Dennis, Angela, ging nog prima?
Ik ben kapot.
Ja, echt waar. we hebben je gemist, Guido. We vinden het fijn dat je er weer bent.
Dankjewel, jongens. Ik vind het ook leuk.
Het voelt weer helemaal
gekoud. Ik heb een beetje vakantie genomen en toen moest ik hier thuis nog aan de bak met klussen. Dus helemaal gesloten.
Wat heb je gedaan, Dennis?
Nee, dat kan ik bijna niet vertellen. Niemand gelooft dat. Ik heb een kast in elkaar gedraaid. Ik heb geschilderd, gebijst. Ja, mensen die mij kennen, die staan nu versteld. Dat kan niet. Dat past helemaal niet bij mij.
Wij geloven er ook niks van. Nou, dan gaan we gewoon beginnen met onze media-onderwerpen. Het eerste onderwerp gaat over Op1. De dubbele petten van Op1. We luisteren even naar een fragment.
Sander Schimmelpenning en Thomas Erdbrink gingen samen op pad naar Zweden. Want het land houdt er een geheel eigen coronabeleid op na. We gaan het zien in de documentaire Zweden doen het anders.
Beroepsverslaggever Ruben Koop zocht uit hoe Nederland en Amsterdam denkt over burgemeester Halsema.
En mag je de oerknal en geloof met elkaar verbinden? Een debat tussen de gelovige natuurkundige Kees Dekker en de ongelovige wetenschapsjournalist Govert Schilling.
Komen we bij de stelling. Wij van WC Eend, met zoveel omroepen en programma's, is het onvermijdelijk dat in Op1 af en toe eigen presentatoren te gast zijn. Dennis, ik begin bij jou. Ben jij het eens met die stelling of niet?
Ja, daar ben ik het mee eens. Het is onvermijdelijk dat er, en dat ligt er een beetje aan wie er zit en wat ze te melden en te bieden hebben. Maar ik ben het eens met die stelling. En Angela heeft deze week alles op een hoop gegooid. En dat was best veel. En dat zag er inderdaad incestueus uit. Maar als het van toegevoegde waarde is, en ik heb de uitzending met Sander Schimmelpenning gezien, dan vind ik het wel kunnen eigenlijk. RTL heeft daar natuurlijk vroeger ook een handje van gehad om eigen programma's te promoten. Dat werd een beetje te veel. Maar goed, als het inhoudelijk goed is en ze hebben inderdaad wat te melden, dan mag dat van mij.
En Angela, ik denk dat jij het niet eens bent.
Nou, het zit natuurlijk in dat af en toe. En af en toe zou best kunnen. Maar als je tot een lijstje komt met 6-7 voorbeelden in 5 maanden tijd, dan vind ik het wel heel veel. En ik vind ook dat er best een aantal dingen bij, voorbeelden bij zitten waarbij je dus niet hoeft. Je hoeft Erik Dijkstra niet aan tafel te hebben over sport. En ik denk dat onze man in Teheran het ook best prima alleen had gekund om Zweden doen het anders te verkopen. Daar had je echt niet Sander Schimmelpenning voor aan tafel te zitten. Wat overigens niet wegneemt dat ik hem als tafelgast echt 100 keer leuker vind dan presentator.
Ja, ik ook.
Die rol past veel beter. Op, ja.
Hij voelt zich echt veel beter. Veel zekerder op zo op de een of andere manier. Weet waar hij voor heeft.
Hij mag gewoon zichzelf zijn. Hij hoeft niet in het keurslijf van presentator. Want daar kun je, of je nou wil of niet, je mening veel minder kwijt. En hij heeft een mening over alles. Wat alleen maar leuk is vaak. Je kan het ermee eens zijn. Je kan het ermee oneens zijn. Maar er zit iemand met een mening. Nou ja, dat is altijd fijn om naar te kijken. Maar om nou te zeggen dat het zoals de laatste weken geloof ik echt 3-4 keer voorkwam, dat daar iemand uit de eigen stal aan tafel schuift om een programma te pluggen, vind ik toch wel een beetje raar, als ik heel eerlijk ben.
Ja, en bij jou,
doseren is ook een groot goed.
En bij jou zit er ook nog een beetje in, Angela, volgens mij, dat ze het ook niet altijd zeggen. Hè? Dus er zat een man aan tafel die een boek had geschreven met de broer van Thijs van der Brink. Er zat een keer een redacteur aan tafel die niet zo werd geïntroduceerd. Dat is ook jouw probleem, toch?
Nou ja, voor een deel wel. Kijk, bij die broer van Thijs van der Brink werd het gezegd, hoor. Ik weet niet of Thijs het heel leuk vond dat die gast het heel expliciet zei dat die broer van Thijs mede-auteur was. En bij die redacteur, daar werd het wel duidelijk niet gezegd. Dat was een vrouwelijke redacteur, die heeft een boek geschreven over Isha Meijer. En die werd aangekondigd als journalist. En nou kan ik me herinneren dat Pauw ook ook wel eens een keer een van zijn eigen redacteuren aan tafel had. Toen het over een boek ging wat ze had geschreven. Maar daar werd het gewoon netjes bij gezegd. En dan omzeil je volgens mij iedere kritiek. Want als jij het waard vindt dat het boek besproken wordt. Ja, dan wees dan gewoon daar open en transparant over. Doe maar in de krant kijken.
Waarom zou je dat niet zeggen?
Dat je je eigen mensen voor het voetlicht brengt, is natuurlijk prima. Wij in de krant ook. Als er bij ons iemand een boek schrijft, krijgt hij ook een pagina met een interview. Maar dan zijn we er ook trots op om te zeggen van, goh, dit is een van onze mensen. En die heeft dit in zijn eigen tijd of nou ja, weet ik veel wat, gedaan. En dat hadden ze bij Op1 ook kunnen doen. Dus dat, ja, dat geeft het allemaal toch gewoon een beetje een rare bijsmaak.
En Guido, we hebben jou nog niet gehoord. Is al het gras van jouw voeten al weggemaaid?
Een beetje. Ik heb er wel wat moeite mee ook, hoor. Ik vind het ook wat incestueus. Het viel mij op bij Sander Schimmelpennink. Daar wil ik het nog wel even op inhaken. Dat hij zich volgens mij relaxter voelde als gast. En hij kan dan ook meer zeggen. Hij mag dan ook meer zeggen. En misschien neemt hij dat hopelijk mee naar zijn avond. Met wie presenteert hij dat ook? Ik ben even haar naam kwijt.
Welmoed.
Welmoed.
Ja, grote... Ja, maar dat zeg ik u dan. Als er iemand fan is van Welmoed, dan ben jij.
Ik krijg alleen maar de avonden met Welmoed. Nee, dat ze wat meer... Alle presentatoren zijn bij Op1 nogal DNA-loos. Na Charles Groenhuizen en Carrie ten Hamer doen het prima. Maar dat is mij... Ik heb heel veel Op1 gekeken de afgelopen maanden toen ik thuis zat. En je kan zeggen wat je wil van Margriet van der Linden, maar die heeft wel... DNA, die heeft al een karakter, die heeft een personality. En dat mis ik zo onwijs aan bijna elke tafel. Dus als ze dan...
Als zou Sander meer van zichzelf erin leggen, juist. Dan kan het echt wel wat worden, volgens mij,
ja,
toch?
Ja, precies. Dat denk ik ook. Dus misschien heeft hij ervan geleerd van... Hé, misschien moet ik wat losser zijn of wat meer van mezelf geven in mijn presentatieklus. Maar
ja, ook een beetje meer inderdaad... op de hoogte zijn, toch, van dingen?
Maar denk je dat dat kan in die duo-opstelling?
Ja, dat
die
denk
is
ik wel.
Volgens mij de dood in de pot. Dat zag je ook bij Willemijn en Erik. Op het moment dat ze Femke Halsema aan tafel hebben. Op het moment dat je gaat proberen om gas te geven. Of om echt een punt te maken. Dan moet je wel zodanig met elkaar afspreken dat die ander zijn mond houdt. Omdat je anders elkaar continu in de weg zit. Want dat is, wat gebeurde er bij hen op dat moment? Ze wilden allebei Halsema aanvliegen.
Nou, misschien moet één iemand een strenge journalist zijn en de ander iets meer een gezellig mens of zo. Die,
je bar het even door.
Ja. Charles Groenhuis is echt een beetje de man die af en toe nog een vraag stelt. En Carrie is die brengt de schwung in dat programma, denk ik.
Ja.
Nog even.
Ja, dan heb je dus hier het probleem dat dit zowel bij Sander als Welmoed als bij Willemijn als Erik zijn mensen die in dezelfde fase van hun carrière zitten, die dus allebei heel graag willen. En je kan een hoop zeggen, maar Charles is gearriveerd, die hoeft niet meer zo nodig, dus die kan Carrie alle ruimte geven. En dat is natuurlijk het probleem bij die andere duo's.
Maar nog heel eventjes, ik ben het helemaal met jou eens, Angela, dat als je moet het eigenlijk ten alle tijde zien te voorkomen. En als je dat kan voorkomen, zoals dat programma dat werd gepromoot over Zweden. Dat had gekund door daar alleen Thomas Erbrink neer te zetten. Punt.
Ja, dat vind ik echt onzin. Dat vind ik echt onzin.
Waarom is dat onzin?
Dat vind ik echt onzin. Als je dat af en toe doet, dan kan het best. Dan kan je best Sander Schimmelpennink
daar neerzetten. Maar je kan toch 7 voorbeelden in 5 maanden tijd, kun je toch niet af en toe noemen?
Dat ben ik wel, daar ben ik wel een beetje eens. Maar weet je, je kan ook een beetje dat doseren. Dat vind ik maar... Ja, waarom als Sander daar smakelijker over kan vertellen, dan kan je Sander daar toch neerzetten. Ja,
dat kan. Je kan de week daarvoor Sofie er neerzetten en je kan er in februari Thijs neerzetten. En je kan er
je moet er misschien wel beter over nadenken. Jij hebt alles op een hoop gegooid. En dat vond ik heel mooi, want dat zegt iets. Daar zullen ze heel goed over nadenken. En dat doseren, dat is het toverwoord.
En binnenkort kunnen we nieuwe mensen aan tafel zetten in Op1. Want dan zijn ook Nadia Moeseet en Pieter van der Wielen en Margje Fixen en Kiva Alouche de presentatoren. Wat vinden we daarvan, van die nieuwe naam? Nog even een korte reactie.
Ja, wie wil? Ik vind het leuk. Ik ga ernaar kijken. Ik vind Margje Fixen op de radio heel erg goed. Ik ben vooral benieuwd hoe mensen als Kiva Alouche, die echt wel een interview kan maken, en ook Pieter van der Wielen, het gaan doen in een setting met een tafel en verschillende gasten. Zij zijn toch vooral gewend om gewoon een langer interview met één iemand te maken. En alles wat ik van iedereen die het wel eens gedaan heeft hoor, is dat zo'n hele tafel met mensen en zorgen dat iedereen daarbij de aandacht krijgt en het een beetje leuk en gezellig wordt, toch echt wel een vaardigheid is die nou ja, wat andere kwaliteiten vereist dan een goed interview alleen kunnen maken met iemand. En ik ben heel benieuwd of Nadia het weer zo gaat doen op de manier dat heel Nederland voor haar valt.
Ja. Behalve jij.
Nou nee, ik vind het een leuke vrouw, maar ik vond haar invalbeurt bij Jinek nou niet heel erg goed. Als ik heel
we weten nu inmiddels allemaal dat Nadia Moussaïd constant een oortje in had waarin haar exact werd verteld wat ze moest doen. En dat zij vrij weinig met de redactie vooraf spaarde en zich verdiepte in de onderwerpen, waardoor ze zich alles liet dicteren. Dat weten we nu allemaal. Dat ligt volgens mij op straat. Ik hoop dat ze...
In ieder geval nu.
In ieder geval nu. Ja, mocht je dat nog niet weten, beste luisteraar, dat was inderdaad het geval. Tenminste, ik heb het nooit uit Nadia's mond zelf gehoord, maar ik heb het echt wel 15 keer gehoord. Dus volgens
mij... Het is in Hilversum is het een publiek geheim dat zij gewoon niet zo sterk is.
Zou ze een oortje weer hebben?
Hopelijk kan ze haar charme behouden. Maar ja, er moet vooral inhoudelijke slag worden gemaakt, volgens mij.
Goed, we gaan naar het volgende onderwerp. En wij luisteren even naar Khalid Kassem, die vertelt waarom hij mee wil doen aan de slimste mens.
Als ik nou zelf vroeger naar tv keek, dan merkte ik aan mezelf dat op het moment dat ik zag dat iemand met een kleurtje het goed deed, niet alleen Marokkanen, maar iemand met een kleurtje het goed deed, dat mijn sympathie had. Waarom? Ben ik me later over gaan nadenken. Is omdat ik een stukje van hem in mezelf herkende.
Ja, dat was over zijn deelname aan de slimste mens. Hij was ook bijna de presentator geworden van de nieuwe De Wereld Draait Door. Ging net niet door. En daarover gaat de volgende stelling. Namelijk, Khalid Kassem zou zonder presentatieervaring de nieuwe De Wereld Draait Door presenteren. Ridouan Taghi heeft onbedoeld de NPO behoed voor een blunder. Angela, wat denk jij? Eens, oneens?
Nou, nee, ik kan dat niet beoordelen. Ik vond hem een leuke kandidaat in de slimste mens. En ik vind hem flair hebben en heel welbespraakt zijn. En laten we niet vergeten dat Matthijs van Nieuwkerk ook ooit eens een keer op basis van één televisieoptreden bij Barend en van Dorp eruit is geplukt door de NPO. En als presentator is neergezet. Waarbij de eerste weken misschien ook denkt van... wat zagen ze in hem wat zo bijzonder was? Nou ja, dat heeft ook goed uitgepakt. Dus het kan. Het kan wel. Ja. En we zullen het alleen nu nooit weten.
Ja, ik was eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Ik heb begrepen dat het een vondst was van Frans Klein. Dat is directeur video, heet dat officieel, van de NPO. Het was zijn vondst. BNNVARA dacht, Frans, laten we dat eens proberen. En toen hebben ze een pilot opgenomen en ze waren laaiend enthousiast. En ik kan me niet voorstellen dat BNNVARA... iemand met zo weinig of geen presentatietalent, dat ze die maar even naar voren hebben geschoven, ook misschien in het kader van diversiteit en een verrassende, waar Frans Klein ook wel van houdt, ineens een konijn uit de hoge hoed trekken. Nee, ze zullen echt wel enthousiast over hem zijn geweest. Daar twijfel ik eigenlijk niet zo aan. En hij heeft een prachtige screentest gedaan tijdens De Slimste Mens. Ik vond hem niet alleen charismatisch en flair hebben, wat jij zegt, Angela, maar ook voor een advocaat heel laagdrempelig kon hij praten over allerlei soorten onderwerpen daar. Het was geen Gerard Spong, zullen we maar zeggen.
Nee, en hij had ook een heel brede ontwikkeling. Dat vind ik ook altijd leuk als mensen ook dingen uit de showbiz Zeker. Weten en dat tekent ook iemand. Ik denk dat jij net in een bijzinnetje ook wel een cruciaal punt stelde, die diversiteit. Want dat zal natuurlijk geheid in zijn voordeel hebben gepleit. Ze willen heel graag iemand met een andere etnische achtergrond dan de blanke witte Nederlandse man die daar 100 jaar het toneel heeft gedomineerd. Dat is geen geheim en je moet altijd een beetje oppassen hoe je dat zegt. Maar ja, zoveel zijn er niet die op dat punt met hun hoofd boven het maaiveld uitsteken. En dat deed hij in ieder geval wel heel duidelijk. Ook bij de slimste mens.
Goede uitstraling ook, wel bespraakt. Veel dingen gedaan al, inderdaad. Hè. Ook in de sport natuurlijk gezeten. Ook zaakwaarnemer, advocaat. Ik moest zelf een beetje denken aan Louis van Gaal, toen die als oud-sportjournalist Van Gaal, toen hij bij Ajax kwam. Bijna geen ervaring als hoofdtrainer. En die kwam toch een beetje ook uit het niets. En die vergelijking vond ik wel opgaan eigenlijk. Daarvoor zaten ook allemaal bekende mensen. Maar uiteindelijk zou die zich toch wel hebben moeten bewijzen natuurlijk. We zullen het nooit weten. Ja.
Maar op zich is het niet zo heel gek, hè? Want advocaten zijn natuurlijk wel gewend om voor een publiek en voor de bühne een soort show te voeren in de rechtbank. En dat ligt soms toch dicht bij elkaar. Ik vind nu Bram Moscovic af en toe weer bij Shownieuws zit als deskundige. Ja, die man kan het wel. Ik bedoel, hij kan daar een mening geven en een praatje steken. Ja, die heeft ook nog wel eens een tijd een klasje volgens mij bij Jeroen Pauw gevolgd om talkshow host te worden. Maar dat is nooit wat geworden. En nou ja, die geschiedenis lijkt zich niet te herhalen, hè, met Kassem. Dat het daar ook op televisie...
Maar wie moet het wel gaan worden? Want hij wordt het niet, dus daar kun je lang en breed bij stilstaan. Maar ik wil natuurlijk gewoon weten wie het wel gaat worden. Er gaan geruchten dat eind deze week, nou, misschien als deze podcast uit is. Ik hoop niet dat deze podcast dan al achterhaald is. En inmiddels duidelijk is wie het gaat worden. Ja, ik ben even hard op te bedenken.
Maar ergens is als het binnen nu een uur komt, Guido, ja, dan kunnen we het opnieuw doen.
Maar ik heb begrepen dat toen KSM afviel, om de redenen die we, nou, we weten waarom, dat ze bij de NPO wel even met de handen in het haar zaten. Want wie nu? Want een echte droomkandidaat lijkt er niet echt te zijn. Er zijn heel veel pilots gemaakt, vooral door BNN Varen, de omroep van De Wereld Draait Door en Matthijs van Nieuwkerk. Die willen natuurlijk dat tijdslot behouden. En er zijn heel veel namen geweest. Er werd ook met Simone Wijmans bijvoorbeeld een proefuitzending gemaakt. Die zou dan gekaapt worden door BNN Varen van de NOS.
Tim Hofman, hè?
Ja, Tim Hofman, Renze
Klaar. Steenhuizen. Annegien Steenhuizen.
Ja, Annegien Steenhuizen, ja. Nou, dat was wel grappig.
Ik denk aan de schilderij van Rembrandt.
Ja, oh, nou, dat deed zij best leuk, maar misschien wat zakelijk. Maar ik heb die naam Annegien Steenhuizen en dat zij het wel eens zou kunnen worden, dat heb ik heel vaak gehoord. En zo vaak dat ik het op een gegeven moment ook in een zinnetje opnam in mijn verhaal. En toen belde de NOS op. Het is onzin. Ze blijft bij de NOS. Ze heeft zelfs geen pilot gemaakt. En toen ben ik weer verder gaan bellen. En ik blijf die naam horen. Nou, Guido, ze willen haar wel degelijk misschien naar voren schuiven. Misschien vindt er achter de schermen iets plaats waar de NOS niet eens van op de hoogte is.
Oké.
Okay. Dat is wel een beetje arme Dionne straks dan, hè?
Ja,
dat was natuurlijk een van de gedroomde kandidaten voor zo'n talkshow.
En die kwam ook van de NOS.
Vond ze zelf.
Maar waarom? Ja, inderdaad. Wie bedenkt dat?
Ze had heel graag op één willen doen. Daarvoor werd ze gepasseerd. Ze doet nu DNA onbekend. Dat doet ze wel aardig. Maar dat radioprogramma van haar met Twan van Peperstraat, dat is ook niet best, hè? Dat is gewoon niet goed.
Nee, dat is echt... Koffie tijd is er niks bij, zullen we maar zeggen.
Oh,
niet goed, hoor.
Nou, oké. Okay. Nou, nog meer over Dionne straks of zijn we wel klaar nu?
Nou, we hebben al heel veel over Dionne. Ah, ik vind het ook wel sneu en misschien kun je nog bijleren. Maar het zou me echt verbazen hoor als zij het wordt. Nee, ik kan het niet voorstellen.
Oké, okay, goed. We gaan het afwachten. Tot slot de laatste stelling. Die gaan we even inleiden met een stukje fragment van toen.
Ik heb me voorgenomen, dit programma gaat gewoon er komen. Wat er gebeurt, gebeurt er. En ik ben, toen hadden we SBS en de Holland Media Groep heette toen RTL met 4 en Veronica was het geloof ik toen. En meer keuze was er niet. Dus ik ben, ik geloof, een jaar lang bezig geweest om het voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk is het zakelijke voorstel wat we voor Veronica gemaakt hebben, door te zeggen, wij nemen al het risico en geven ons de helft van alle reclameinkomsten uit het project. Dan gaan wij daarmee het risico financieren.
Dus omdat het een risico was financieel veel kleiner voor de omroep, konden ze uiteindelijk tegen jou zeggen, oké, doe het dan maar, ik geloof erin.
Ja, het risico voor ons kost ons toch niks. 15 miljoen gulden, dat weet ik nog wel.
En dan is nog de quizvraag, voordat ik de stelling poneer. De quizvraag, wie presenteerde Big Brother destijds? En wie die finale ook? Wie hoorde ook net nog?
Rolf Wouters?
Dat is één. En de ander?
Oh, jeetje.
Daphne Dekkers presenteerde.
Juist, Daphne Dekkers. Heel goed. Nou, jullie vallen mij niet tegen. Heel goed. De stelling. Big Brother terughalen. Een prima zet. Want zelfs Utopia trok nog een 500.000 kijkers per dag. Guido, ben je het ermee eens? Oneens?
Ik vind het een moeilijke... dat van Utopia, dat heeft ons ook allemaal verrast. Eigenlijk tot op de dag van vandaag. En het is niet eens meer op de buis. Ik vind het nog steeds een van de... Sinds ik mediaverslaggever ben van het AD, vind ik dat nog steeds een van de moeilijkste verklaren fenomenen dat Utopia zo populair was. Dat we nog steeds
blijven leuk vinden. We vinden het
nog steeds leuk om naar gewone mensen te kijken. En dat is ooit begonnen bij Big Brother. Hè, dat waren gewone mensen die, die je zag ze tanden poetsen, een boterhammetje met kaas eten. Je mocht weer een rimpel in je voorhoofd hebben. Het hoefde niet allemaal super fancy te zijn. Als je op tv kwam, dan moest je een mooie man of een mooie vrouw die ook in de tijdschrift kon staan, moest je zijn. En dat was ineens, daar werd mee gebroken. Dus mensen zagen zichzelf op tv. Nou, dat kennen we inmiddels, dat genre. En bij Utopia vonden we dat blijkbaar toch weer leuk. Dus ja, misschien werkt het toch wel. Ja,
bij Utopia ging het natuurlijk ook wel heel erg om de ruzies op het laatst, hè? En om die hele onderlinge... het idee was natuurlijk dat er een soort ideale samenleving werd gecreëerd. Maar er werden dusdanig mensen geselecteerd die natuurlijk waar echt wel behoorlijk een draadje los was, of drie. En die natuurlijk de hele zaak op zetten daar.
Ook dat is de gewone mensen, waar draadjes los zitten.
Dat is volgens mij het grootste risico wat op de loer ligt. We hebben alles al een keer gezien, dus je wil spannende televisie maken. En het feit dat daar 8 mensen op een bank zitten die denken dat niemand hun meer ziet en maar gewoon een beetje ouwe hoeren met z'n allen, dat was in 2000 of 1999 heel leuk. Maar ja, dat is nu natuurlijk, daar gaat nu niemand meer naar kijken. Want ja, die mensen die weten ook dat er aan alle kanten wordt meegekeken. En die gaan er ook alleen maar in omdat ze daarna denken als een soort nieuwe Ruud of een nieuwe Sabine. Allemaal volgers op Instagram te scoren en daar een tweede carrière mee op te bouwen.
Ik ben het niet eens, hoor, weet je. Ik denk dat het juist wel gaat werken. Ik denk dat het een uitstekende zet is. Want ik denk juist die mensen inderdaad, die gaan in het huis in om bekend te worden. Maar het valt wel weg na een paar dagen. Ze kunnen zich niet volhouden om te blijven shinen, denk ik. En ik denk echt dat het een uitstekende zet is om terug te halen. Mensen zijn toch weer benieuwd. En volgens mij trok Utopia ook gewoon 500.000, inderdaad 600.000 mensen per dag. En dit is toch weer ook een beetje het verlangen naar het begin. En ik had vanmorgen mijn moeder aan de telefoon. Die keek elke dag Utopia. Ik zeg, ja, maar waarom keek je dat eigenlijk? Want ik keek het niet. Zegt ze, ja, ik wilde gewoon weten wat die mensen allemaal deden. En wat ze, het was tot goede tijden, slechte tijden, maar dan in het echt, zei ze. En ik denk dat mensen daar nog steeds benieuwd naar zijn.
Ja, maar jongens, 500.000, 600.000 kijkers is natuurlijk niet genoeg. Hè? Het is een peperduur project voor RTL. Ja, dus ja, dan moeten we echt meer gaan kijken.
Meer gaan scoren. Ik denk dat we wel meer gaan scoren.
Het
hangt er heel erg van af.
Ik moet nog even terugdenken aan de uitspraak van Hummy van de Tonnenkreek. Die sprak ik vorig jaar, omdat vorig jaar, dat was in september, toen was het exact 20 jaar geleden dat Big Brother voor het eerst werd gelanceerd. En die zei eigenlijk, na seizoen 1 heb ik het nooit meer echt interessant gevonden, want nu is iedereen zijn eigen Big Brother bewoner, ook op Facebook. Hè, je etaleert jezelf en we kijken naar anderen die zich etaleren. Dus en die mensen in dat eerste seizoen, die hadden geen idee waar ze aan begonnen. En die maagdelijkheid, die krijg je nooit meer terug.
Ja, dat zei ze deze week. Dat zei ze deze week ook bij ons in de krant. Ze zei tegen mij ook, je kan maar één keer ontmaagd worden.
Ja. Maar dat gold ook voor de makers en ook voor de kijkers.
Ja, en, juist.
Nu, ja, het is toch anders. En ik kan er niet anders dan gelijk geven. Ik vond Big Brother 2, 3, 4, 5, wat er ook allemaal gemaakt is. Ja, het is nooit meer zo leuk geworden als die eerste Big Brother.
Ja, die mensen waren zich zo bewust van de camera. Dat blijf je nu altijd houden.
Ja.
Maar gaan we wel
kijken? Van de impact die het had. Ja, natuurlijk gaan we kijken.
Oh ja,
tuurlijk. Maar het is ook hartstikke leuk dat ze het weer doen. Ik bedoel, het geeft alleen maar reuring.
Hey, maar wacht even, net zeg je dat we niet gaan kijken. Jij bedoelt waarschijnlijk ik ga kijken, omdat ik columniste ben voor de krant. Maar jij denkt dat we niet gaan kijken met z'n allen?
Nou, het ligt er heel erg aan of we met z'n allen gaan kijken of niet. En het weer zo leuk wordt aan de casting. En het lijkt mij heel lastig ook voor de mensen die daar zitten om er doorheen te prikken. Want je wil ook types die een beetje reuring veroorzaken. En die het hart op de tong hebben. En die een beetje gek zijn. Want ja, aan grijze muizen heb je helemaal niks daar. Als die met z'n allen in dat huis zitten. Maar dat zijn ook de types die een tweede agenda kunnen hebben. Kijk, het wordt nooit meer zo leuk als dat je een Ruud hebt of een Karin die daarin ging omdat ze ziek was geweest en een soort portret voor haar kinderen wilde maken, maar ook zichzelf weer opnieuw wilde uitvinden en nog wat van die types die die hele onbevangenheid, die krijg je nooit meer. Echt, dat is ook al die andere programma's die er van afgeleid zijn, nooit gelukt.
Maar de hele jeugd, onze kinderen, de jeugd, die is opgegroeid met een Big Brother maatschappij. Met Love Island, met Temptation Island, met allemaal gekke. Iedereen met Instagram, met Facebook. We leven eigenlijk al in een soort maatschappij. Dus ik denk wel dat ze ook daar nieuwsgierig naar zijn. Ik denk wel dat ze gaan kijken, dat mensen gaan kijken.
Maar het hele internet staat toch vol met allemaal van die vloggers die hun eigen leven
laten zien. Ja, daarom. Dat verbaast mij ook. Dus elke keer als ik mijn zoon inderdaad 20 minuten naar Enzo Knol zit te kijken. Dan van, ja, wat doet hij eigenlijk allemaal? Ja, dan is dit ook dan gaan ze hier ook naar kijken, denk ik.
In Engeland loopt het nog steeds, hè, het programma.
In Duitsland ook, toch?
In meer landen, ja.
In meer landen. Dus daar, ja. Misschien moeten we daar later eens gaan vragen waarom het daar nog steeds zo'n succes is. Kijk wel nieuwsgierig, maar het is misschien wel een leuk verhaal.
Ja, goede tip voor jezelf om een verhaal te gaan maken.
Ja.
Oké, okay, de stellingen zijn er. We zijn er doorheen. Hebben we nog dingen die we moeten bespreken die we nog niet behandeld hebben? Zijn er nog prangende zaken?
Nou ja, ik vind het toch wel, wat ik er nog wel saillant aan vind aan die hele discussie, is waarom dit bij RTL komt. En of het ook is aangeboden bij Talpa, bij John de Mol dus, de bedenker. En of het, of die nee heeft gezegd.
Tegen zijn eigen volk.
Dat vind ik nog wel leuk aan.
Ja, nee, zij zijn niet in gesprek. Ze zijn eigenlijk meteen, en de Molshine is eigenlijk meteen, vanaf het moment dat zij het graag wilde, zijn ze met RTL in gesprek gegaan. Al vorig jaar waarschijnlijk al, misschien al langer. Dus ze zijn dus eigenlijk nooit hebben ze bij Talpa aangeklopt.
Ja, want niet alleen Talpa is van John de Mol, maar de baas daar, of ook een hoge chief, is ook Paul Reumer. En samen met John de Mol, de bedenker en de grote man achter Big Brother. Dus die
maar die heeft vorig jaar geroepen dat hij het niet wilde hebben, volgens mij, in de media.
Ja. Ja,
ze hebben dus niet eens gepraat, dus begrijp ik van jou.
Nee, volgens mij niet. Nee, en volgens RTL, volgens SBS ook niet. Ik heb SBS gesproken en ze zijn niet in gesprek geweest. Nee.
Nou ja, het is natuurlijk best wel grappig om hoe RTL dit zou gaan neerzetten in zijn dagelijkse programmering.
Met welke zender?
Misschien, ja, ook. Maar goed, misschien is het wel iets wat RTL 4 dan, denk ik, toch? Ik vind het wel een heel groot project voor RTL 5.
Maar waar, ja. Die vooravond. Ja,
de vooravond zit helemaal vol, toch?
Nou ja, ze hebben toch geroepen dat ze die talkshows om 10:00 willen laten beginnen. Dus dan heb je in principe een half uur over op een avond. Ten opzichte van nu.
Dus ergens tussen
van half 9 tot 10.
Ja, ja.
Dus we hebben eerst de vooravond
zie ik niet gebeuren.
Ja, Dennis
inderdaad. Ja, daar hopen we natuurlijk op.
Ja, nou, volgens mij zijn we er doorheen. Bedankt voor het luisteren. En wil je reageren? Dat kan via media@nd.nl. En als je wil abonneren, vinden we ook fijn. Dat kan via Apple Podcast en Spotify. En dan zijn we graag terug bij de volgende.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot wel 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.